Goedenavond allemaal. Als jullie alvast een beetje je eigen gereed willen maken om te gaan zitten, dan kunnen we zachtjes aan gaan beginnen. Zo, nou, nogmaals welkom. Ik wil vanavond beginnen met jullie, met een stuk uit de Bijbel. En als jullie een bij hebben, dan zou ik, als jullie één tekst op zouden willen zoeken. Heel kort wil ik iets zeggen over die tekst, wat ik vorige week ook een stukje heb meegemaakt. Het gaat over Spreuken 13, vers 22. Staat daar geschreven: de goede mens doet zijn kleinkinderen erven, maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardige. Soms zul je wel eens denken van, nou, wat moeten we met die tekst? En is dat werkelijk zo? Afgelopen week ben ik in Canada geweest voor een bruiloft en van twee zendelingen. En zoals meestal wel zo is, hebben zendelingen niet zoveel te maken, om het zo maar te noemen. En ik kwam daar aan. We zijn van tevoren zijn we eerst nog naar een paar plaatsen geweest. En toen kwamen wij daar aan. En toen we de oprit opreden, reden we echt op een schitterend landgoed. Met een gigantisch huis en een grote schuur. En nou ja, alles erop en eraan. Je kon het zo gek niet bedenken of het wel staat. Dus ik was wel een beetje nieuwsgierig van, nou ja, hoe komen ze toch aan die plek? En nou ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. En dus ik vroeg dat zo. En achteraf, ze had zo verteld van, ja, we hebben gebeden om een plek en we wisten niet goed waar. En toen kwamen ze elke keer langs die grote schuur. En dat zagen ze en dachten van, nou, dat is wel een hele mooie plek om daar te trouwen. Dus daarvoor gebeden. En die mensen die kennen ze helemaal, ja, bijna niet. Dus dat was wel een kleine link. Maar ja, daarvoor gebeden en nou, tijd ging daar overheen. En af en toe baden ze ervoor van, joh, zou het die schuur mogen zijn? Totdat op een keer die vader en moeder van die man, die kwamen daar langs en die zeiden van, joh, mijn dochter zou wel eens een keertje jouw schuur willen lenen. Kunnen we die huren of zo? Nou ja, toen zei die vrouw, zei van, nou, dat is geen probleem. Die mogen jullie wel hebben, daar hoeven wij niks voor te hebben. Dus dat was al fantastisch natuurlijk. En hoe verder de bruiloft naderde, kwamen ze daar nog een keertje op een afspraak te maken van hoe of wat. En toen zei die vrouw zo uit verrassing, ja, even voor de duidelijkheid, als ik zeg van die schuur dan, dat je het mag hebben, dan bedoel ik ook alles. Dus ze mochten het hele huis met het hele landgoed, alles erop en eraan. En die vrouw die is zelf naar een hotelletje die hele week gegaan en de familie kon dan in de huis verblijven en er kon getrouwd worden. En wat ik wel wonderlijk vond is dat als je nou denkt van, nou, dat zijn natuurlijk gelovige mensen die dat doen. Dat zijn alleen maar het huis stond vol met boeddha's, dus het waren niet echt gelovige mensen. Maar je zag, het wat heel mooi is, zeg maar, dat God die mensen zo ook ja, vrijmoedig gemaakt heeft om het op te geven, om te delen. Dat vond ik wel mooi. En dat past ook wel bij deze spreuk. Dat ook de rijkdom van, nou ja, de zondaar in die zin. In die zin waren ze ook natuurlijk heel vrijgevig, maar ook niet gelovig. Dat dat toch toekwam aan de rechtvaardige voor God. En dat vond ik heel mooi om ook te delen met jullie. En om dat ook te vertellen, hoe God ook weer werkt. Omdat hij zo groot God is, willen we ook twee liederen zingen. En we beginnen met Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En daarna zal ik de avond openen met gebed. En dan geef ik ook gelijk het woord aan Gerrit. En dan na de preek of de toespraak, dan zullen we nog een lied zingen. En dan, ja, maar goed, Gerrit zal verder wel leiden hoe het verder zal gaan. Dus bedankt.
Ik wou nog heel even de microfoon pakken, want het is vandaag 5 oktober, één dag na Dierendag. Dat betekent niks, maar op 5 oktober is er iemand jarig die hier in de zaal zit. En het is Jan. Dus we vonden het leuk om voor hem te zingen en we hebben ook een kleine gaatje voor hem meegenomen.
Laat het al leven, het kan niet leven.
Hemelse Vader, dank u wel dat we vanavond weer hier mogen zijn om iets van u te zien door uw woord heen. Om iets te leren uit de Bijbel. Om vanavond het over het Pinksterfeest ook te hebben. En wat dat vandaag de dag ook voor ons kan betekenen. Heren, we bidden hier om u Gerrit wilt zegenen met uw geest ook, dat u door hem heen werkt. En ook om geopende harten. Wilt u ons hart openen voor het begrip wat u wil vertellen? Wilt u ons aanraken met uw woord ook? Dat we er iets van zullen begrijpen en dat het ook voor ons mag zijn. Heren, want u hebt ons op het oog. En, u ziet ons, u weet wie we zijn. Welke situatie dat we zitten ook van ons leven. U kent onze vragen. En we danken u dat u ons ziet. En dat u bij ons betrokken wilt zijn. En dat u dat vanavond ook ons weer dingen wil leren. En ons weer dingen wil laten zien. Misschien bemoedigen. Of opbouwen. Of juist verkeerde gedachte wegnemen. Heren, laat uw glorie zien in door uw woord heen. Geef ook Gerrit daarin de kracht ook. Om te spreken over u. Over uw geest ook. We danken u zo. We prijzen u, Heer Jezus. In uw naam vragen we het ook. Uit genade. Amen.
Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn. Of dat je hier voor het eerst bent. Ook dan van harte welkom. Juist, van harte welkom. Dit is de tweede avond in de serie over handelingen. En een serie die we hebben genoemd Handelingen 29. Dus voor de mensen die de vorige keer niet waren, even kort een klein beetje dat uitleggen. Zoals je wellicht weet, telt het Bijbelboek Handelingen 28 hoofdstukken. En wij hebben gemeend er een 29ste aan toe te moeten voegen. Dat is natuurlijk niet helemaal de waarheid, want dat is wat God eraan toe wil voegen. Hij wil dat 29ste hoofdstuk schrijven. En wij zijn als het ware de letters van dat hoofdstuk. Geloven wij als christenen, mogen wij worden betrokken in Gods wereldwijde doorgeven van het evangelie. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Hebben we eigenlijk een beetje dat Bijbelboek ingeleid. En hebben we met elkaar gekeken hoe dat evangelie eigenlijk vanuit Jeruzalem door de wereld is gegaan. Een beetje een overview van het boek gekregen. En het tweede deel van de avond hebben we toen gekeken naar de eerste 14 versen van hoofdstuk 1. Waarin we zagen dat Jezus, voordat hij naar de hemel ging, zijn discipelen nog een opdracht gaf en een belofte. Een opdracht en dat belofte luidde: u zult de kracht van de Heilige Geest krijgen als die over u komt en u zult mijn getuige zijn. Beginnend in Jeruzalem, heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En toen steeg hij naar de hemel op, terwijl zijn discipelen nakeken. En toen werden ze door een aantal engelen gesommeerd om toch maar naar Jeruzalem te gaan. En daar hebben ze gewacht, biddend gewacht op de belofte, zoals Jezus dat zei, de belofte van de Vader. Want de Vader heeft zijn geest beloofd en ook Jezus heeft zijn geest beloofd. En vanavond gaan we kijken naar hoofdstuk 2, dus dat kun je alvast opzoeken, hoofdstuk 2 van Handelingen. En dan lezen wij de versen 1 tot en met 41. Ik heb als titel maar even meegegeven: Pinksteren vandaag. Of Pinksteren vandaag. Er staat een uitroepteken en een vraagteken. Soms versterkt dat elkaar, maar je kunt hier ook best wel zien: het is of een uitroepteken of een vraagteken. En sommige mensen zullen zeggen: ja, Pinksteren natuurlijk, vandaag. Halleluja! En het is vandaag Pinksteren. Het is nog steeds Pinksterfeest en het is altijd Pinksterfeest. Of als ze dat nog in het bijzonder verwachten, zeggen ze: ja, maar het wordt Pinksteren ook in mijn leven en ik zie ernaar uit. Dus die zetten een uitroepteken. Ja, natuurlijk, Pinksteren is nog steeds mogelijk vandaag. Andere mensen die zijn wat voorzichtiger. En die kiezen de kant eigenlijk een beetje van het vraagteken. Pinksteren, vandaag. Misschien is jouw vraagteken vanavond wel van: wat bedoel je dan? Eerst maar eens even voorzichtig horen wat hij bedoelt voordat ik een uitroepteken kan plaatsen. Pinksteren, wat bedoel je vandaag? Of Pinksteren vandaag, is dat nog mogelijk? Zoals toen? En daar in Jeruzalem? Misschien is dat jouw vraag. Is dat mogelijk? Moet dat mogelijk zijn? Moet dat überhaupt nog gebeuren? Het is toch al gebeurd? Misschien is jouw vraagteken dan wel een uitroepteken. Het is al gebeurd. Dus waarom moeten we ons nog druk maken over Pinksteren vandaag? En zo kun je dus op verschillende manieren vanavond hier zitten. Vul voor jezelf maar even in stilte een uitroepteken of een vraagteken in. Wat zou u invullen? En we lezen van het gebeuren van die Pinksterdag in Handelingen 2. En ik begin dan vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde het hele huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Nou komt een heel rijtje van die volken. Parten, Meden en Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië. Phrygië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Dat is eigenlijk het eerste deel. En dat gaat dus over die tekenen die er gebeuren. Drie tekenen, de wind, vuur en de talen en de reactie van de mensen die daar verzameld zijn. En dan zien we de toespraak van Petrus als reactie eigenlijk op die verwarring en die verbazing en die vraag. Wat wil toch dit zeggen? Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig, dat wil zeggen gered zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus, dat wil zeggen Messias, gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Als het tweede deel, de toespraak van Petrus. En dan de reactie daarop weer. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden worden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover wat we nu lezen uit Handelingen 2. Ik liet het net bij het lezen al een beetje horen. Je kunt deze 41 versen indelen in 3 delen. En dat is niet heel moeilijk. Dus de tekenen die er gebeuren. Die plotselinge tekenen. Die verrassing oproepen. De preek van Petrus als toelichting eigenlijk bij die tekenen. Maar het is meer dan alleen dat natuurlijk. Hij preekt uiteindelijk over Jezus. Hij wijst de mensen op Jezus. Die zij kennen. En hij vertelt er allemaal voor hen nieuwe dingen over. En dan de reactie van deze mensen. Die zeggen van ja, wat nu? We zijn geraakt, maar hoe moeten we nu verder? En dan zegt Petrus, nou, je moet je maar bekeren. Zo kom je verder. En dan zul je ook de gave van de Heilige Geest ontvangen, net als wij. En ook vergeving. Dat zal ik vanavond wel zien. Ik wil vanavond niet alles vers voor vers behandelen. Dat zou tot middernacht strekken. Daar sta ik mee in een goede traditie natuurlijk. Want Paulus staat ook van geschreven, zijn reden strekte zich uit tot middernacht. Maar toen vielen er ook wat mensen in slapen. Toen vielen er zelfs mensen uit het raam. Die vielen zelfs dood neer. Dus dat zullen we vanavond in ieder geval niet herhalen. Dat is dan echt eenmalig in Handelingen, denk ik. En ik ga dus ook niet vers voor vers door aan Handelingen 2 heen. Ik wil eigenlijk vanavond in 3 dingen bekijken. Allereerst de betekenis van het Pinksterfeest. En dan met name ook de betekenis van dit Pinksterfeest. En dat wil ik ook een beetje breder plaatsen in de Bijbel. Wat betekent het nu? Wat hier gebeurt? Wat heeft dat ons te zeggen? En dat begint misschien een beetje heel breed. Maar het heeft ook zeker dingen ons persoonlijk te zeggen. Het tweede wat ik eigenlijk daaruit voort wil laten lopen is doop en vervulling met de Heilige Geest. Daar hoor je veel over. We lezen erover. We hebben het vorige keer ook gelezen. U zult gedoopt worden, niet lang na deze dagen. U zult de gave ontvangen. Wat betekent dat? En wat is dan vervulling met de Geest? En wat moet ik daarmee? Moet ik vervuld worden? Moet ik nog gedoopt worden? In de geest? Met de geest? Wat houdt dat in? En waarom eigenlijk? Wat levert dat op, zouden we tegenwoordig zeggen? En als derde, de vraag eigenlijk van vanavond, is Pinksteren vandaag mogelijk? En ik zeg daar nog ja, nog nee op. Dus dat houdt nog even te goed. We zien die tekenen, we zijn er als het ware even een gedachte bij in Jeruzalem. Het tekenen van die geweldige windvlaag die je wel hoort, maar je ziet niks eigenlijk. Het vervult het huis waar ze zaten, dus normaal als je wind ziet, of als je een wind hoort, dan kijk je naar buiten. Tjoh, het gaan de bomen heen en weer. Nou, dat hoefde zij niet te doen. Het vervulde dat huis, dat geluid. Niks te zien. Dus een apart teken. En dan dat vuur, verdeelde vlammen, verdeelde tongen als van vuur. Dat je moet voorstellen dat er één grote vlam was. En als het ware splitsen daar zich vlammetjes vanaf. En die gingen dan boven die mensen hangen. Wat is dat? Wat heeft dat te betekenen? En dan die talen waar ze in spraken. En die drie dingen, met name misschien de talen of met name de wind. Want daar staat, toen dit geluid klonk in vers 6. Ik weet niet precies over welk geluid dat gaat. Maar dat roept reactie op van de mensen die niet tot die 120 mensen behoren. Die 120 mensen zitten hier verwachtend. Vorige keer gezien dat ze aan het bidden waren. Verwachtend die Heilige Geest. En plotseling gebeurt er dit. En de mensen buiten die 120. Ze horen in één keer die mensen spreken in andere talen. En ze zijn verbaasd. Ze zijn verrast. Ze zijn ontsteld. Ze zijn in verwarring geraakt. Wat is dit? Dus je hebt die groep van die 120. Je hebt die groep van die mensen die een beetje verward zijn, om het zo maar te zeggen. Niet een beetje, best wel heel veel. En dan heb je nog een andere groep, en dat is in vers 13. Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Mensen zijn een beetje dronken. Zie toch wel, het zijn Galileërs en die praten stoten zulke rare klanken uit. Misschien waren dat wel de mensen die niet vanuit het buitenland kwamen, maar Joden die opgegroeid zijn in Israël, die dus eigenlijk niet al die talen begrepen. Of tenminste één van die talen. En die dachten, nou ja, dit is allemaal gekkigheid. 3 groepen. Tot welke groep behoor jij? Waar zou jij gaan staan? Waar sta je bij? Tot die 120, die de grote daden van God verkondigen in andere talen. Nou, misschien zeg je van, nou, daar heb ik niet zoveel mee. Nou, laten we zeggen, in je eigen taal dan. Hoor je daarbij? Hoor je bij die groep die zegt van, nou wat is dat werk van de geest allemaal? Vreemd, merkwaardig, opzienbarend, spectaculair, maar wat is dat? Wat heeft dat te betekenen en wat moet ik daarmee? He, niet afwijzend, maar nieuwsgierig. Verward en toch ook nieuwsgierig. Wat heeft dit te betekenen, zeggen ze in vers 12. Wat wil dit toch zeggen? Wat moeten we hiermee? We staan open voor onderwijs. Om verder te leren over de Heilige Geest. Maar ook verder te leren over Jezus, over God. En die andere groep, de spotters, die een beetje sceptisch aan de zijkant staan, een beetje zo lachend wijs. Misschien behoor je wel tot die groep. Het zou kunnen, dan vanavond, ik weet niet waar u dan hier bent, maar welkom, natuurlijk. En maar misschien sceptisch, van ja, de Heilige Geest. Misschien erg kritisch, misschien af en toe een beetje lacherig doen over andere christenen die daar heel erg mee weglopen. Nou, kijk maar even tot welke groep je behoort. En of dat aan het eind van de avond nog steeds dezelfde groep is. Al is de betekenis van Pinksteren. En ik wil eigenlijk drie betekenissen daaruit uitlichten. De eerste is, Pinksteren is een feest van de oogst. Ik denk dat ze even allemaal gelijk laten zien. De Joden die vierden al eeuwenlang het Pinksterfeest. Dus als wij het altijd hebben over de Pinksterdag. Dat vind ik altijd een beetje vreemd, want de Joden vierden al veel langer het Pinksterfeest. En ze hadden heel veel Pinksterdagen meegemaakt. Maar ik begrijp natuurlijk wel, vanuit onze traditie spreken wij over de Pinksterdag. Voor de Joden was het Pinksterfeest hetzelfde als het Wekenfeest. En in het Oude Testament, in Leviticus 23, worden een aantal feesten eigenlijk ingesteld door God, opgedragen. En daar wordt ook in verteld wat de Joden daarin wordt geacht te doen. En een van die feesten is dus het Wekenfeest. Waarom wordt het Wekenfeest genoemd? Omdat het eigenlijk na het paasfeest komt. En dat is dan een week van weken. 7 keer een week. Totaal dus 49 dagen. En dan nog een dag extra, zegt God. 7 weken en een dag. Dan moet u het feest vieren. En dat komt dan, als we het een beetje berekenen, het komt dan eigenlijk na de Yom HaBikurim. Dat is de dag na dat feest van de ongezuurde broden. Je hebt eerst dus het Pesachfeest, waar het lam wordt geslacht, toen de tijd. Dan krijg je het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen. En dan krijg je daarna nog Yom HaBikurim. En dat is eigenlijk ook een feest van de eerstelingen. Waarop de eerstelingen van de gerstenoogst aan God worden aangeboden. En vermoedelijk is dat de dag waarop Jezus opstond. Uit de dood. En 50 dagen vanaf die dag, inclusief die dag, krijg je een andere dag. En dat is dan de Pinksterdag. Hoe komen wij aan die naam Pinksteren? Heel eenvoudig. De Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord 50ste is Pentecosta. En het Engels heeft het eigenlijk nog dichter bij het Grieks, Pentecost. En wij zeggen dan Pinksteren. Dus Pinksteren betekent niets anders dan 50ste. Dus je telt af 50 dagen daarna. Dat is dus een oogstfeest. En op het oogstfeest, je had er 3, moesten de Israëlieten samenkomen in Jeruzalem. Het was ook een pelgrimsfeest. En daar moesten ze een feest vieren om dat te vieren. En het was maar 1 dag. Het was ook een dag waarop je niet mocht werken. En in Deuteronomium 16 staat, laat het een uitbundige dag zijn. Dus echt vieren, uitbundig. Het was een feest van de oogst. En in dit geval was het de tarweoogst. En op dat feest boden de Israëlieten de eerstelingen aan van die oogst aan God. 2 broden uit de tarwe. En het mochten van God mochten dat gezuurde broden zijn. Pascha ging helemaal over ongezuurde broden, maar dit mochten gezuurde broden zijn die zij aanboden aan God. Wat bijzonder eigenlijk, het feest van de eersteling. Als je dat even, heel die achtergrond even legt naast wat we hier zien op de Pinksterdag. Het feest van de eerstelingen. Het feest van de oogst. Normaal gesproken het feest van de oogst van Israël. Waarvoor zij die eerstelingen als dank aan God aanbieden. Maar dit hier, op deze Pinksterdag, is eigenlijk het feest van de oogst van God. Het feest van de oogst van Jezus. Die vanuit de hemel zijn geest uitstort. En gelijk op die eerste dag, mag ik het zo zeggen, is het raak. En oogst hij door middel van die geest en door middel van zijn volgelingen 3000 mensen en hij voegt ze toe aan zijn lichaam. Nou, als dat geen oogst is, Een dag van de eerstelingen, 3000 stuks. 3000 zielen, vreugdevol. De 120 worden in één keer, nou, vroegvoudigd, heel veel. Meer krijg je erbij. Dus zo kun je het zien, je kunt zien de eerstelingen, dat zijn de eerste christenen, ze worden hier nog niet zo genoemd. Je kunt het ook anders bekijken. Dat is een aanvullend perspectief. De Heilige Geest wordt zelf ook een eersteling genoemd. Dat vinden we in de Romeinen 8, vers 23. Je mag meekijken, je mag ook gewoon rustig luisteren hoe ik het voorlees. En in Romeinen 8, vers 23, dan zegt Paulus, hè, dat gedeelte over dat zuchten en zo. Hij zegt, dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Dat klinkt nog een beetje ingewikkeld, maar dat mag je vertalen als, die de geest als eerstelingsgave hebben ontvangen. Dus de geest is eigenlijk ook een eerstelingsgave. Niet die wij aan God aanbieden, maar die God aan ons aanbiedt. Hij zegt, hier heb je alvast het eerste van de oogst. De rest komt nog. Maar hier heb je vast even genoeg aan. Hier heb je de Heilige Geest. En met dat wij dat krijgen, hebben we eigenlijk ook een ander beeld uit de Bijbel. Hebben we ook een onderpand. Want we weten met dat onderpand, weten we zeker, de rest komt nog. Wis en zeker. Als je christen bent, die zit hier vanavond, dan heb je de Geest ontvangen als eersteling van alle zegeningen die God wil geven. Nou, als je dan even bedenkt, die tarweoogst, er werden twee luttele broodjes van gemaakt. Er was nog een gigantische oogst. Dus kun je even nagaan, wat ons nog wacht? De hemelse erfenis. De geest is het onderpand van de hemelse erfenis. En in de geest hebben we ook een voorsmaak. Proeven we al iets van hoe de rest van de oogst smaakt. Het wekenfeest. Ik noem het een oogstfeest. Oogstfeest noem ik niet zo, dat is zo. Maar voordat je eigenlijk moet oogsten, moeten er arbeiders in de wijngaard of in de oogst worden uitgestoten. Dus Pinksteren is eigenlijk ook een zendingsfeest. Was het niet zo dat die leerlingen wachten op de belofte van de Vader? De belofte die Jezus koppelde aan de opdracht, u zult mijn getuige zijn. En hier wordt het eigenlijk vervuld. Hier worden ze ook werkelijk gezonden. Jezus zei al, ik zend jullie, maar hier komen ze werkelijk ook in beweging. En hier halen ze als het ware het net binnen. Ik weet niet of jullie Johannes 21 een beetje voor de geest hebben. Dat is het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En dan zien we dat Jezus aan zijn leerlingen nog een aantal keer verschijnt. En een van die verschijningen is langs dat meer van Galilea. Dat meer waar ze vroeger zoveel hebben meegemaakt samen. En op dat moment waren zijn leerlingen aan het vissen. Ze wachten nog op Jezus, maar ja, die kwam niet. Dus Peter zegt, ik ga vissen, wij gaan met u mee, zeiden de anderen. Het waren ze niet allemaal, ik geloof 7. En dan gingen ze vissen. En de hele nacht niets gevangen. Nou, dat is frustrerend, hè? Zeker als je als visserman bekend staat. En dan heb je toch een eerhoofd te houden. Dat is erg frustrerend, vernederend. En dan op de morgen zien ze in één keer daar een vreemdeling staan in het schemer. En die vraagt, jongens, hebben jullie wat gevangen? Nee, is het hele korte antwoord. Het is natuurlijk erg moeilijk om dat zomaar te zeggen. Hebben jullie wat gevangen? Hebben jullie iets te eten? Vraagt hij. Nee. En dan zegt hij, werp het net aan de andere kant. Het was niet zo heel gebruikelijk, maar ze deden het toch. En ze krijgen daar een enorme oogst. Zozeer, een enorme vangst moet ik zeggen. Zozeer dat het net dreigde te scheuren. Maar je snapt misschien al een beetje waar ik heen wil door het woord oogst. Het was eigenlijk een prachtig beeld van wat in Handelingen hier gebeurt. Jezus, die ogenschijnlijk aan de zijlijn staat. Die zijn leerlingen opdrachten geeft. Aanstuurt door zijn Heilige Geest. En die door een wonder ervoor zorgt dat er een grote oogst is. Zozeer dat het net dreigde te scheuren. Pinksteren is een oogstfeest, maar ook een zendingsfeest. Want om te oogsten moet je ook arbeiders hebben. En zo zien we hier eigenlijk dat deze mensen worden uitgezonden. En wat mooi is het om te beseffen dat God zelf de zendende God is. Wij hebben het natuurlijk vaak over zendelingen. Nou ja, terecht, dat is ook een mooi woord. Ik zou zeggen een Bijbels woord. Maar in feite is God degene die de zendeling is. Hij zendt zijn zoon. Daarvoor al zendt hij zijn profeten. Zijn zoon. Hij stuurt zijn geest. Hij komt zelf. Hij zendt en hij wordt gezonden. En zo worden wij als het ware meegenomen op Gods missie. Pinksteren is het zendingsfeest waarbij God zelf zendt. waarbij hij zelf oogst. En wij, wat een voorrecht, wij mogen daarin meedoen. Wij mogen meegezonden worden. Op onze kleine plek. En wij mogen mee oogsten. Op onze manier. In onze context. Dat is het eerste. Wat de betekenis van Pinksteren betreft. Pinksteren is een oogstfeest. En daarbij ook een zendingsfeest. Het tweede wat ik wil noemen is. Pinksteren is een feest van het nieuwe verbond. De Joden die van late tijd na de ballingschap. Die geloofden ook dat ongeveer in de tijd dat Israël, het volk Israël, uit Egypte aankwam bij de berg Sinaï. Dat toen op dat moment ook de wet werd gegeven in de tijd waarin later het wekenfeest zou worden gevierd. Kun je een beetje voorstellen. Dus als je rekent, ze kwamen ongeveer halverwege de eerste maand uit Egypte. En in de derde maand staat er, ongeveer anderhalve maand later, kwamen ze daar bij de Sinaï. Nou, dat is minimaal 6 weken. Laten we zeggen, het zijn 7 weken. Precies dus eigenlijk die periode. Toen was dat feest nog niet ingesteld, maar later werd het dus daarbij ook gevierd. Dus als de Joden vroeger het wekenfeest vierden, en ik denk nog steeds, als dat vieren, vieren ze ook dat de wet is gegeven. En het is zelfs zo dat dat nog meer reden tot vreugde was dan die oogst. Ze waren nog blijder met die wet dan met de oogst. Dat is eigenlijk ook wel mooi om te zien. Maar wij weten ook uit de geschiedenis van Israël, om het maar heel kort samen te vatten, dat Israël die wet die gegeven is door God, om in vrijheid met hem te leven, dat ze die wet niet over het algemeen hebben gehouden. Omdat ze zich verharden. Hun hart lieten zij hard worden. Eigenlijk was er een ander hart nodig, om werkelijk die wet te kunnen vervullen. En dat is wat God belooft in het nieuwe verbond. Ik laat die tekenen even zitten. Het zijn dezelfde tekenen die je ook op de Pinksterdag ziet. Israëls hart was eigenlijk te hard voor die wet. Niet als een excuus. Ze konden zich daar niet achter verschuilen. Maar wel als iets waarbij God dacht, nou moet ik ook die mensen een ander hart geven. Zodat uiteindelijk wel mijn wet vervuld gaat worden. En dat zien we dat God in de profeten eigenlijk een nieuw verbond belooft. Je ziet, het staat allemaal niet in Handelingen. Maar het is de achtergrond van de komst van de geest. God belooft een nieuw verbond. En ik laat jullie 2 teksten zien uit die profeten. Het eerste is uit Jeremia 31. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot de God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. God zegt, er komt een verbond aan waarbij die wet niet slechts van buiten komt, waarbij die alleen maar klinkt tot je oren. En waarbij je met je harde hart en buiten je oren kan houden. En er komt een tijd aan waarin die wet helemaal binnenin wordt geschreven. En dat wil zeggen dat het niet alleen maar dat het je verlang is om die wet te doen, maar dat ook het vermogen daarbij gegeven wordt om die wet te houden. Dat is Jeremia 31. En in Ezekiel 36 zie je dat eigenlijk nog op een andere manier. Dat is ook eigenlijk binnen de context van het nieuwe verbond, waarin God eigenlijk 2 belangrijke dingen belooft. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dat is eigenlijk de vergeving. De vergeving als onderdeel van het nieuwe verbond. Reiniging. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken, door die geest, dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Zie je wat God belooft? God zag, die mensen houden de wet niet. Ik ga er zelf voor zorgen dat ze die wet gaan houden. Ik ga mijn geest geven en daardoor de wet in het hart schrijven. Wat een fantastische belofte om dat te zien. Dat de geest dus eigenlijk een gave is die bij dat nieuwe verbond hoort. Nou, dat nieuwe verbond, Jezus zei het bij het zogeheten laatste avondmaal, toen hij die beker inschonk en daarvoor gedankt had. Toen zei hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat bloed dat verwees dus eigenlijk naar de sluiting van het nieuwe verbond. En toen had Jezus bloed nog niet gevloeid. Waar vloeide het? Het vloeide op Golgotha. En met Golgotha wordt als het ware dat nieuwe verbond gesloten. Het wordt als het ware vastgesteld. Het wordt met bloed ondertekend. En met Pasen zet Jezus daar nog een keer een handtekening om. Een stempel erop van het is garantie, het is zeker, mijn dood heeft vrucht. Maar het is nog niet in werking. Het is opgericht, het is ondertekend, maar het wacht nog tot op de tijd van de Pinksterdag dat dat nieuwe verbond ook werkelijk in werking gaat komen. Net als een wet die al helemaal geschreven is, maar nog niet van kracht is. En dat gebeurt ook op de Pinksterdag. Dat God zijn geest geeft om in de harten van de mensen te komen wonen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat bijzonder het is dat de hoge God, de oneindige, onmetelijke, onzagwekkende God, de almachtige, de alwetende, de heilige, de rechtvaardige, dat die afdaalt en in ons hart wil komen wonen. Dat hij zich als het ware zo klein maakt dat hij bij ons wil komen wonen, midden in ons hart. We zouden zeggen in ons zondige hart. Maar als we mogen zien op de Heer Jezus, dan zien we ook dat die zonden vergeven zijn. Als dat niet zo was geweest, dan had die gloed van de Heilige Geest ons hart als het ware verteerd. Maar nu zijn de wanden van ons hart bekleed met vuurvaste genade, als ik het zo mag zeggen, waardoor wij niet verteerd worden. En waardoor dat vuur van de Heilige Geest toch in ons kan zijn. Het nieuwe verbond. God komt bij mensen wonen. In Jezus kwam hij reeds op aarde. En er staat over Jezus dat de heerlijkheid van God in hem was. En hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons als een tabernakel als het ware rondgelopen. En in de tabernakel was Gods heerlijkheid. Maar Jezus kon één ding niet. En dat was die heerlijkheid doorgeven aan mensen. Zoals Anne. Zoals Henk. Dat kon hij op dat moment niet. Want hij moest daarvoor sterven. En hij moest zijn geest uitstorten. Zodat die heerlijkheid overal beschikbaar zou zijn. Op alle christenen zou worden uitgespreid. En in zekere zin kun je ook zeggen dat is één van de doelen van Jezus' werk. Ja, om vergeving te geven. Maar ook om de gave van de geest als gave, aan iedereen te geven. Aan elke christen. Aan elk mens die daardoor christen wordt. En eigenlijk zie je dat heel mooi. Die twee gaven van het nieuwe verbond. De vergeving en de Heilige Geest. Als we lezen over Jezus die gestorven is. En als dan de soldaten eigenlijk willen verifiëren. Is hij werkelijk gestorven. En dan breken ze niet zijn benen. Maar dan steken ze met een lans in zijn zij. En op dat moment kwam er bloed en water uit. En dat is veelzeggend. Het bloed verwijst naar de vergeving. En het water verwijst in het Oude Testament vaak naar de Heilige Geest. Uit Jezus zij dus stroomde bloed en water. En zo zien we dat zijn dood eigenlijk die vruchten van het nieuwe verbond heeft. Verdiend heeft bewerkstelligd. Pinksteren betekent de geest komt dus in ons wonen en hij komt in ons Gods wet vervullen. Dan heb ik een vraag aan jullie. Moeten wij Gods wet vervullen vandaag de dag? Moeten wij als christenen in dat nieuwe verbond Gods wet vervullen? Nou, jullie mogen antwoord geven, ja of nee. Sorry? Kan het? Of dat wel kan? Ik snap je vraag. Of dat wel kan. Ik vraag ja of nee? Nee? Hoi. Wie zegt ja? De anderen denken misschien nog na.
Nee, dat zeg ik nee.
Jij zegt ook nee. Dan kijk. Waarom nee, Paula? Oh, sorry, je hebt ja gezegd. Waarom nee, Anne? Sorry. Dan moet iemand nee zeggen. Iemand die overtuigd nee stemmen is. Waarom zou het niet zo kunnen zijn dat wij als christenen de wet kunnen vervullen? Dan gaan we het zelf doen. Omdat God het zelf doet. Ja, ja. Paulus zegt nergens in het Nieuwe Testament, en ook ik beperk me even tot Paulus, ga de wet vervullen. Houd de wet. Wel geeft hij een aantal dingen, een aantal opdrachten die ook in de wet staan. Maar hij zegt nergens, ga heel die wet weer proberen te vervullen. Wat hij wel zegt is, wandel door de Heilige Geest. Laat je leiden door de Heilige Geest. En dan, zegt hij in Romeinen 8, een moeilijke, maar ook een hele mooie uitspraak. In een prachtige tekst. Romeinen 8, ik keer weer even terug naar Romeinen. Een hele redenering, maar dan zegt hij in vers 4, God heeft zijn zoon gezonden, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hoor je? De rechtvaardige eis van de wet, opdat die vervuld zou worden in ons. Hé, die rechtvaardige eis, die geldt dus nog steeds. We kunnen erover twisten welke van alle geboden wij nog steeds moeten houden, maar de rechtvaardige, wat God naar recht mag eisen van mensen, een goed leven, liefdevol zijn, rechtvaardig zijn, die eis, die geldt nog steeds. Maar aan wiens adres wordt die gesteld? Paulus zegt, opdat die vervuld zou worden in ons, als wij naar de Heilige Geest wandelen. Dat wil zeggen, als wij ons door hem laten leiden. En dan gaat hij niet tegen de wet in. Als wij ons op de Heer Jezus Christus richten. Wij staan niet onder de wet. We staan ook niet boven de wet, zoals sommigen ook wel eens boven de wet staan. Maar de wet wordt in ons vervuld. Dat is de waarheid van het Nieuwe Testament. En wij mogen ons dus laten leiden door die geest, de geest van het nieuwe verbond. We zien hier dat Pinkster ook het teken is van het laatste der dagen. Maar dat doe ik heel kort even. Ik bespreek alleen even deze tekst. Peters haalt hier, even overschakelen naar Peters. Peters haalt hier Joël aan. En Joël heeft geprofeteerd. En Joël heeft gezegd, daarna, zegt God, zal ik uitstorten van mijn geest. Hé, Peters voegt er in zijn vrijheid in het laatste van de dagen aan toe. Het laatste van de dagen, de eindtijd, is hier al aangebroken. Wij leven al in de eindtijd. Mensen van 1500 leefden ook al in de eindtijd. Mensen van het jaar 100 leefden ook al in de eindtijd. Ja, natuurlijk, wij leven nu in het einde van de eindtijd. Dat is zo. Maar wij leven al in die hele periode, is eigenlijk al één grote eindtijd. Dat zijn de laatste dagen. Paulus noemt er ook, ik ben even de tekst kwijt, maar dan heeft hij het over wie. Wij zijn mensen over wie het einde der eeuwen gekomen is. En Hebreeën 1 staat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus wij leven al in die laatste dagen. Die zijn aangebroken met de komst van Jezus en in het bijzonder ook met de komst van de Heilige Geest. Zie maar hier. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Daar wil ik even bij stilstaan. Op alle vlees. Weet je, in het oude verbond had je een aantal gelukkigen, een aantal bofkont, als ik het zo mag zeggen. Je had Mozes, je had wat richters, je had wat profeten. En die kregen in één keer, boem, de Heilige Geest. En die werden daardoor geleid, die konden profeteren en die konden daardoor Gods woorden doorgeven. En de rest, ja, als ik het zo mag zeggen, die stond erbij en die keken naar. We hebben een heel tekenend voorbeeld dat Mozes na de zonde van het volk op een gegeven moment met God gaat spreken in een tent. En dan staat er, de Israëlieten, als Mozes voorbij ging, stonden buiten hun tent. En zij zagen Mozes gaan. Dat was het. En vervolgens mochten ze dan van Mozes horen wat God tot hen te zeggen had. Zo werkt het onder het oude verbond. Je had indirect toegang tot God. Via een aantal gelukkigen. De profeten, de priesters, de richters. Die waren gezalfd met de geest. En de rest had hij niet. Niet in die mate. Laat staan de geest in het hart. En je kunt dan ook de wens begrijpen van Mozes dat hij zegt... Ook dat heel het volk van God profeten zou zijn. Hij wenste dat iedereen die toegang zou hebben tot God. En weet je wat mooi is van het nieuwe verbond? Dat wij allemaal, stuk voor stuk, zoals we hier zitten. Als we door de deur Jezus zijn gegaan en die Heilige Geest hebben ontvangen. Dat we die toegang hebben tot God. Die slechts voor een aantal mensen in het oude verbond was weggelegd. We hebben de toegang tot het hart van God. Wij mogen zijn geheimenissen horen. Door het woord en door de Heilige Geest. Besef je hoe bijzonder dat is. Dat God in je woont. En dat niet alleen in je woont. Maar dat hij ook zijn geheimenissen tot je wil spreken. En zijn raad voor je wil openmaken. Zijn wil aan je wil openbaren. Zijn hart aan je wil laten zien. Door zijn geest. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Die in je woont. Dat is dus de zegen van het nieuwe verbond. Ik ga snel verder, want er is nog een derde. En dat is ook een hele belangrijke. Midden in zijn preek komt Peters te spreken over de verheerlijking van Jezus. En hij heeft het eigenlijk heel de tijd over Jezus. Dat is trouwens wel opvallend, hè? Wij zeggen Pinkster is het feest van de Heilige Geest. Toch? Dan vieren we toch de uitstorting van de Heilige Geest. Ja? Terwijl eigenlijk hoor je Peters helemaal niet zoveel over die Heilige Geest spreken. Als hij eigenlijk toelichting gaat geven op die vraag, wat wil dit zeggen? Dan gaat hij niet zeggen, nou jongen, moet je luisteren. We zaten daar in die kamer bij elkaar en in één keer hoorden we een wind. Dat was echt heel mooi. En in één keer zag ik een vlam bij Andreas en dat was best wel mooi om te zien. En ik voelde een warmte door mijn lijf gaan en het was allemaal heel bijzonder. En ik werd helemaal extatisch en ik moest wel getuigen. En joh, dat is natuurlijk best... Je mag getuigen over wat de Geest in je leven doet. Maar Petrus, de Heilige Geest, die leidt hem ertoe om te getuigen over Jezus. Dus ik zou zeggen, Pinksteren is evenveel het feest van de Heer Jezus als het feest van de Heilige Geest. Natuurlijk komt de Heilige Geest hier op een bijzondere manier openbaar. Maar Petrus, hij is vervuld van de Geest en hij preekt niet de Geest, maar hij preekt Jezus. En dan zegt hij in vers 33, hij dan, Jezus, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dat is eigenlijk wat er hier gebeurt, zegt Petrus. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij heeft de troon bestegen. En op een bepaald moment, na 10 dagen, heeft hij dit uitgestort. Wat jullie nu zien en horen. En jullie snappen het niet. Maar ik zal je vertellen, het komt van boven. Het is kracht van omhoog. Het is Jezus die dat doet. En het laat zien dat hij koning is. En dat hij Heer is. En ik denk dat was voor de discipelen misschien wel het meest enthousiasmerende. Dat ze daardoor wisten, door die gebeurtenissen, door die vervulling van Jezus is nu werkelijk op de troon. Het komt van hem vandaan. Jezus, hij is gekroond. Hij ontvangt de eer. Ik hoorde een voorbeeld van een Schotse prediker. En die kon dat heel mooi uit eigen ervaring vertellen. Hoe in 1953 Queen Elizabeth de troon besteeg. Als koningin van het Britse gemenebest, maar ook van het Verenigd Koninkrijk, waar Schotland ook onder viel. En die man, die preker, die herinnerde zich die dag nog als de dag van gisteren. En hij zei, wij kregen in één keer allemaal cadeautjes. Thuisgestuurd. Alle kinderen van het Verenigd Koninkrijk kregen cadeaus. En we hadden die koningin nog nooit gezien. We waren nog nooit zelfs in Londen geweest. Laat staan dat we televisie hadden dat we de plechtigheid konden volgen. Maar toch ontvingen wij die geschenken. En door die geschenken wisten wij, zij is op de troon. Zij heeft de troon bestegen. En dat is eigenlijk een prachtige analogie met Pinksteren. In één keer merkte zij deze mensen, deze discipelen. Ja, Jezus, hij heeft de troon bestegen. Hij heeft zijn gave, zijn grote gave van de Geest heeft hij gegeven. De Geest is het geschenk van koning Jezus, ter ere van zijn kroningsfeest. Kijk, we moeten denk ik niet Jezus en de Geest tegen elkaar uit gaan spelen en zeggen van, nou, wie heeft nu het meeste belang? Wie heeft nu recht op het Pinksterfeest om vereerd te worden? Maar het is wel zo dat de Geest toch vaak wijst op Jezus. En dat hij, als het ware, zelf in de schaduw blijft staan en dat hij niets liever wil dan om Jezus' naam groot te maken. En kunt je een beetje het voorbeeld voorstellen van iemand die verliefd is. Ik heb vorige keer het ook een beetje over verliefdheid gehad. Niet te vaak doen. Maar als je verliefd bent, wil je niets anders dan die naam van de ander noemen. En dan die naam laten zien. En dan die naam present stellen. En dat is eigenlijk wat de Heilige Geest is en wat hij doet. Hij is verliefd op de Heer Jezus. En hij wil niets liever dan dat zijn naam gehoord wordt. Betekenis van Pinksteren. Het is het oogstfeest en zendingsfeest. Het is het feest van het nieuwe verbond. Het is ook het feest van de troonsbestijging van onze Heer Jezus. De doop en de vervulling met de Heilige Geest. Dat zal ik iets korter doen. Ik weet niet of jullie al eens gehoord hebben, maar er zijn mensen die zeggen, ja, als christen kun je bekeerd zijn. Wedergeboren, gerechtvaardigd, dat zijn eigenlijk verschillende termen. Niet per se voor hetzelfde, maar dat betekent eigenlijk allemaal, je bent gered. Ja, je kunt gered zijn als christen, dat is fantastisch. Maar dan moet er nog een moment komen dat je ook gedoopt wordt in de Heilige Geest of met de Heilige Geest. En daar halen ze ook teksten voor aan. Zoals Handelingen 8. Komt hier nog? Handelingen 8. Handelingen 2 niet te vergeten. De discipelen die waren eigenlijk al een volgeling. En ze werden gedoopt in de Heilige Geest. Een moment na hun bekering. Handelingen 8, de Samaritanen, staat dat ze geloofden. Maar later moesten ze nog de Geest ontvangen. Na hun bekering. En als derde argument in Handelingen 19, de discipelen in Efeze. En Paulus ontmoet die mensen en hij merkt dat er iets met hen is. En hij vraagt, hebben jullie de geest al ontvangen? Nee, we wisten nog niet eens dat hij er was. Daarmee bedoelde ze dat hij uitgestort was. En dan ontvangen ze de Heilige Geest. Dus deze drie voorbeelden geven mensen aan. Ja, dat is dus eigenlijk een bewijs dat wij als christenen, als wij de kracht van de geest missen, moeten nog gedoopt worden in de geest. Ik zou zeggen, daar is in Handelingen geen grond voor. Ik heb het vorige keer gezegd, we moeten uitkijken dat we met een beschrijvende gedeelte van Handelingen iets normatiefs gaan zeggen. Dus dat we Handelingen afnemen, dat we zeggen, nou die Samaritanen, ja, zo moet het bij ons dus ook gaan. Terwijl dat op dat moment een hele unieke situatie was. Waarbij het evangelie samen met de Heilige Geest een nieuwe overgang maakte van de Joden naar de halfjoden, de Samaritanen. Daar kwam iets heel unieks van pas. God moest daar heel uniek spreken. We zullen dat later nog zien in deze serie. Dus je kunt niet zomaar zeggen, nou Handelingen 8 gebeurt dat, dan moet het bij mij ook zo gebeuren. Dan kun je ook enorm van in de kramp raken. Ik zou zeggen, als we toch zoeken naar een groep waarbij we ons onder kunnen scharen, dan zijn het die 3000 op de Pinksterdag. Die horen het evangelie, die raken daardoor geraakt, bewogen, overtuigd. Die bekeren zich en die ontvangen vergeving en de Heilige Geest. Als ik het zo mag zeggen, in één pakket, met elkaar, bij elkaar. Dus hun bekering valt daar samen met het ontvangen van de gave van de Heilige Geest. En in Handelingen 1 en 2 zijn de doop in de geest, de gave van de geest, de belofte van de geest en de uitstorting van de geest, 4 termen voor hetzelfde. Goed, dat is misschien een beetje theoretisch, maar ik wou het toch zeggen, omdat ik daar zelf een tijdje mee gezeten heb. Ik ben vroeger aan het lezen geraakt in dit prachtige boek van Lord Jones. Lord Jones is een aanrader als auteur, hij schrijft heldere dingen. En dit was een heel enthousiasmerend boek, want hij beschrijft allerlei voorbeelden, ook uit kerkgeschiedenis, dat mensen die doop dus nog niet hadden, de doop in de geest, en wel kregen. En dat maakt hongerig en dorstig. Alleen ik denk dat het dus niet bijbels is om te zeggen, als christen moet je nog gedoopt worden in de geest. Wat dan wel? Want daar staat het in 1 Korinther 12 staat, ook bij allen zijn door, en dan staat het Griekse woordje en, dat mag je vertalen met in, maar zijn door Jezus mag je veronderstellen, Jezus doopt in de geest, we zijn in één geest gedoopt. Wij allemaal. Ik denk dat het wel bijbels is om te zeggen dat we ons allemaal mogen dan wel moeten uitstrekken naar de vervulling met de geest. De Bijbel zegt nergens nadrukkelijk, jullie moeten nog gedoopt worden in de geest. Maar de Bijbel zegt wel heel duidelijk in Efeze 5 vers 18, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Hoe komt het dat Paulus dat zegt? Dat ligt aan ons. Wij ontvangen met onze bekering en wedergeboorte de volheid van de Heilige Geest. En ik denk dat de reden is om te zeggen, dat is onze doop in de geest. Dan worden we als een spons als het ware ondergedompeld in de volheid van de Heilige Geest. En de een merkt daar iets heel, de een merkt daar heel veel van. En aan de ander gaat het toch in stilheid voorbij. Maar bij beide is het zo. We zijn alle in één geest gedoopt. 1 Korinther 12. En toch kunnen we die volheid verliezen door, nou laten we wat noemen, iets wat we dagelijks doen. Zonde. Bedroeft de Heilige Geest niet, zegt Paulus. Je kunt die Heilige Geest die in je hart woont ook naar een hoekje drukken door te zondigen. Dat zijn kracht minder wordt, dat zijn aanwezigheid tamende is. Hij blijft er wel, hij gaat niet weg. Maar hij voelt zich in het hoekje gedrukt. Door de hoeveelheid zonde die wij doen, als wij ze niet beleiden, dan stapelt die zonde zich op in ons leven. En dan missen wij dus de kracht en de vrijmoedigheid en de vrijheid van de Heilige Geest die wij voorheen wel hadden. Vanuit die volheid van de Geest. Dus het kan zonde zijn, het kan ook onbekendheid zijn met het werk van de Heilige Geest. Dat we niet eigenlijk de ruimte geven omdat we niet weten hoe dat moet. En dan kunnen we onbewust ook een beetje tegenstaan. Dus die volheid, we kunnen die volheid in onze ervaring verliezen. En daarom zegt de Bijbel, word vervuld met de Heilige Geest. En dat mag ik vanavond tot ons allemaal zeggen. Dat is vanavond iets waar we ons allemaal naar mogen uitstrekken. In die zin, om gelijk maar het derde deel van deze lezing, deze toespraak te beantwoorden, is Pinksteren vandaag mogelijk? Ja, Pinksteren is mogelijk. Omdat wij allemaal opnieuw kunnen worden vervuld met de Heilige Geest. Zoals hier in Handelingen 2, er staat in vers 4, en zij werden alle vervuld met de geest. En dat geldt voor iedere christen. Ja, dat geldt ook voor niet-christenen. Als je zegt van, ik ben hier ook en ik sta misschien nog voor de deur. Maar die Heilige Geest, die Gods liefde in mijn hart kan laten voelen, die mij vrede kan geven. De Heilige Geest die mij kan leiden door het leven, ik zou graag met die Heilige Geest willen kennismaken. Dan is dat ook voor jou weggelegd. Maar dan wel door de deur van Jezus. Als wij Jezus aannemen, dan doopt Hij ons in zijn geest. Dan dompelt Hij ons helemaal onder in die liefde. In Romeinen 5 vers 5 staat dat zo mooi. God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Een uitstorting van de Geest die ook in ons persoonlijk leven waar kan worden. Hoe kunnen wij opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest als we die volheid, als we die vrijmoedigheid die we vroeger wel hadden, als we die liefde die we vroeger wel ervoeren, als we die kwijt zijn? Heel eenvoudig, zegt de Bijbel, vraag het. Jezus zegt, als jullie, notabene, die slecht zijn, die zondaars zijn, als jullie al je kinderen geven waar ze om vragen, geen steen voor een brood, maar gewoon een brood voor een brood, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader zijn Heilige Geest geven aan hen die hem daarom vragen? Vraag. Weet je, en vraag is zeggen dat je niet hebt. Ja, we hebben de Heilige Geest wel als gelovigen. Maar als we die volheid missen, mogen we opnieuw daarom vragen. Vraag om die geest. Zeg het in je gebed. Zeg het nu in je hart misschien. Heer, geef mij opnieuw die volheid. Zoals David zei, geef mij opnieuw de vreugde van uw hel. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Maar dat vraagt ook actie van ons. Als wij op dit moment weten, we houden nog een zonde aan de hand. We doen nog eigenlijk bewust verkeerde dingen. En die zijn we eigenlijk niet bereid om op te ruimen. En natuurlijk, er zijn dingen die zijn in het grijze gebied. En daar kunnen we een hele discussieavond over hebben. Wat is wel of niet zonde. Maar er zijn dingen waarvan wij soms gewoon heel duidelijk worden overtuigd door de Heilige Geest. Wat je nu doet, of wat je toen gedaan hebt, is niet goed. En dan drukken we dat weg. Ik weet het vanuit mijn eigen leven ook. Dat ik een jongen had gepest op de middelbare school. Ik was 13, 14 jaar oud. En op een of andere manier vond ik het nodig om die jongen te pesten. En ik had het nooit eigenlijk goed gemaakt met hem. Hij was een goedige jongen. Hij bleef altijd maar, ik zou bijna zeggen, trouw achter me aanlopen. Hij zocht nog het contact met me ook, zeg maar. Laat hem wel eens een keer gezien op een conferentie voor studerenden. Nou ja, het was altijd goed. Maar op een bepaald moment ging dat bij mij wringen. En dat zijn vaak de momenten dat ik aan het voorbereiden ben voor een preek of zo. En dan ben ik nog eens een keer extra bezig om mezelf te onderzoeken. En dan vraag ik, hier is er nog iets wat ik moet opruimen? En toen kwam dat. Ja, dan doe ik dat weg. En zo heb ik het een aantal jaren van weggeduwd. En tot het moment kwam dat ik dacht, van dat kan ik niet langer zo doen. Ik moet het goed maken. En ik heb het telefoonnummer van de jongen achterhaald via Facebook. Ik heb hem opgebeld en gezegd, jongen, ik heb er spijt van dat ik je toen gepest heb. En wil je me vergeven? En toen zei hij, ik wil het je vergeven. Vroeger heb ik nog veel schade van ondervonden. Dat was een beetje mijn angst, dat die jongen nog beschadigd was. Ik weet het niet. Je hoort ook wel eens dat mensen zelf het plegen als ze door heel veel mensen gepest worden. Gelukkig zei hij van, dat heb ik niet veel, ik heb dat niet veel ondervonden. En daarna was er, dat plekje in mijn hart was weer open. En daar kon de Heilige Geest dus weer intrek nemen. Als die hemelse bewoner van ons hart, van mijn hart. En zo werkt het denk ik met elke zonde. Als wij het opruimen, zegt de Heilige Geest, dankjewel. Ik neem daar ook intrek in. Nu kan ik voller in jou wonen. Nu kan ik nog meer door je heen werken. Nu kan ik nog meer met vrijmoedigheid, dat jij met vrijmoedigheid van Jezus getuigt. Het belangrijkste is denk ik het laatste. Jezus zegt in Johannes 7, vers 37 tot 39, op het loofhuttenfeest. Weer een ander feest. En op die laatste dag, de grote dag van het feest, dan staat Jezus op en hij roept met luide stem en hij zegt, als iemand dorst heeft, laat hem dan naar mij komen en laat hem van mij drinken. Wie in mij gelooft, als de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan zegt Johannes er verklarend bij, dat zei hij over de Heilige Geest, die er nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Als wij de volheid van de Heilige Geest missen, als wij vervuld willen worden met de Heilige Geest, dan kunnen we ons heel erg gaan blindstaren op een ervaring. En dan kunnen we vragen, Heer, vult u mij met uw Heilige Geest zoals u met die en die broeder hebt gedaan. En dan hebben we een bepaald model, zoals ik ook jaren had, tot ik in één keer zag, we moeten bij de Heer Jezus zijn. We moeten geen ervaring zoeken, we moeten Jezus zoeken. Zoek geen ervaring vanavond. Maar zoek God. Zoek het aangezicht van God. Vraag de Vader. En ga naar Jezus. En wat eronder staat is zo waar. Jezus vervult ons met zijn geest. En de geest die maakt vol van Jezus. Nog één heel klein dingetje. Dit krijgen jullie toegestuurd. Dat komt. Maar dit vond ik een prachtig voorbeeld. Als het gaat om de vraag. Is Pinkster vandaag nog mogelijk? Kun je een heleboel antwoorden op geven. Maar als we even dit voorbeeld zien. Pinksteren kun je vergelijken met een stadje dat wordt aangesloten op een waterleiding in vroege tijden. Hadden ze nog geen waterleiding. En er komt een moment dat een waterleiding wordt aangelegd. Eén keer moet de eerste keer zijn. Het heeft dan dus nog nooit een waterleiding gehad. Het is voor het eerst. En dan komt er dus die bewuste dag, een feestelijke dag. De burgemeester, hij knipt het lintje door. Of hij doet de kraan open, dat is misschien iets toepasselijker. De waterleiding is bij deze geopend. Luid geklap, het dorpje heet water. Stromend water. En vanaf dat moment, als er dan nieuwe mensen bijkomen, als het dorp wordt uitgebreid, het stadje, nieuwe huizen bij worden gebouwd, die hebben nog geen water. Die moeten nog worden aangesloten op die waterleiding. Gewoon een prachtig beeld. Die burgemeester hoeft niet elke keer opnieuw publiekelijk dat water te openen als er een nieuwe bewoner bij komt. Dat is eens en voor altijd gebeurd. En zo kun je dat ook toepassen op Pinksteren. God heeft zijn geest met groot geweld eens en voor altijd uitgestort. Hij heeft die emmer omgekeerd en als het ware stroomt die stroom nog steeds door. Dat hoeft hij niet nog een keer te doen. De uitstorting van de geest is in die zin al geweest en zal niet nog een keer zo plaatsvinden. Dat is het begin. Dat is het openen van de waterleiding. Maar als wij gelovig worden, dan worden wij aangesloten. En dan gaat die stroom met kracht, ook door die buizen van onze waterleiding, komt die in ons leven binnen. En als wij door een of andere fout aan onze kant die waterleiding verstopt hebben. Dat heb je wel eens, hè? Dan heb je de riolering verstopt, dus niet de waterleiding, maar dat is ook vreemd, vervelend genoeg. Als wij hem verstopt hebben, dan kunnen wij opnieuw, zoals we net hebben gezien, het opruimen. Zodat het water weer in vrijheid kan stromen. En in die zin kunnen wij zeggen, is Pinksteren vandaag nog steeds mogelijk? Het is Pinksteren geweest. We leven in een tijd van Pinksteren, het feest van de geest. Maar opnieuw in ons leven kunnen die krachtige wateren doorbreken. Zoals ze braken door een dam. En dat wens ik onszelf toe. Dat we opnieuw die volheid van de Heilige Geest mogen ervaren in ons leven. Daarover gaan we straks ook met elkaar doorspreken. Is het Pinksteren in jouw leven? Misschien een hele persoonlijke vraag. Maar uiteindelijk is dat wel de vraag waar het vanavond om gaat. Is het Pinksteren in jouw leven? En hoewel, hoe niet? Deel dat met elkaar vanavond. En ik hoop dat je ook je hart daarin durft open te leggen. Ik stel voor dat we nu zingen. Op hem rust mijn geloof. Een heel krachtig lied. En misschien mooi om daarbij te gaan staan. Om ook daarin uit te strekken. Naar God.
Thank you.
Verder in groepjes door te spreken. Ik bedacht me net dat we helemaal niet echt hebben nagedacht over de infrastructuur van Jan en Anna. Dus hoe zullen we dat eens doen? Gewoon zoek een groepje op, zal dat zo zeggen. Groepjes van 3, 4, 5 mensen. En dan kun je de vragen bespreken. En ik denk dat het belangrijk is om vraag 2 in elk geval te bespreken. In deze bespreking. En daarna zal nog gelegenheid zijn om vragen te stellen, als je dat zou willen. Ja, en volgens mij zijn het er genoeg. Moet ze alleen nog even scheuren.
Yes. Ja, dat is zo. weet ik niet, zo oneerlijk is het niet. Ik bedoel, het is een hele manier. Maar snap je? Maar dat is voor mij wel de andere teken geweest van, ik word weer eens precies zo gescheiden. Ik kom dat ik dan denk ik, dat vond ik heel speciaal. En dat zeg ik, kun je zien, ja. Dat was voor mij dan het signaal dat ik onder mijn zet heb gehad. En dan denk ik, wauw, ik krijg
het. Het is niet de weg die wij zelf kunnen pakken. Want daar gaan we ons even vullen met de geest. Mooi is wat.
Thank you.
Ik zal ongetwijfeld inbreken in wat hele mooie gesprekken, maar ik denk dat het ook goed is om nu de groepsbespreking af te ronden. Ik hoop dat het vruchtbare gesprekken waren, dat je iets van jezelf ook kon laten zien en dat je ook daarin iets van de Heilige Geest kon merken. Ik stel voor dat we nu nog een lied zingen. Toepasselijk lied. En daarna wil ik graag met jullie in gebed afsluiten. Maar dat zal ik zo meteen nog wel verder toelichten. Want na dat gebed is er ook nog een gelegenheid om met anderen door te bidden. Als je zeg maar specifiek over bepaalde dingen zou willen bidden die vanavond misschien zijn aangesproken. En dat je zegt van nou, ik loop er al een tijd mee, maar ik heb nog nooit gedeeld. Of zou iemand hier voor mij voor kunnen bidden? Ik bedoel, wij kunnen natuurlijk ook zelf bidden. Hè? We hebben allemaal die directe toegang zeg maar, door de Heer Jezus. Maar soms kan het ook goed zijn dat iemand voor jou bidt, met jou bidt. Vanuit een andere hoek. Dat kan soms ook heel bevrijdend werken. Dus laat ook die gelegenheid vanavond gebruiken. Maar laten we eerst met elkaar zingen. Dit lied, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
zelf ook als gevraagd sta, als ik speel en als ik zing, dan slaat het zo vaak vast. En je kunt natuurlijk heel makkelijk binnen de lijntjes kunnen en gewoon een nummer spelen en zingen. En dan is het wel prima. Maar dan sta je liedjes te zingen, maar dan sta je verder niet heel veel te doen. En als ik aan die tekst denk, voor mijzelf geldt dat ik bepaalde dingen loslaat, ook in de muziek, dat ik het laat gaan, zeg maar. Dat ik niet mijn lijntjes netjes binnen de lijntjes kleur een nummer afmaak, maar dat ik zeg, nou weet je, ik speel door en ik kijk of God mij iets wil zeggen, of ik een woord heb. Maar er is wel vrijmoedigheid voor nodig, net als dat er vrijmoedigheid voor nodig is om nu echt het woord te pakken. Dat doe ik normaal eigenlijk niet. Maar zo kun je zelf, denk ik ook, voor jezelf nagaan, nou heb ik die vrijmoedigheid zelf ook. En het hoeft niet al te lang met het publiek, maar van jezelf naar God toe. Nou heb ik die vrijmoedigheid ook om inderdaad echt hem te naderen en echt die vraag te stellen van nou weer. Vul mij opnieuw en onderzoek je hart. Laat God je hart onderzoeken, want dan zal hij het teruggeven. Daar moest ik aan denken toen ik het nummer speelde. Dus.
Mooi. Mooi.
Ja.
Bedankt voor je vrijmoedigheid hier. He? Mooi.
Ja.
Dat je het wilt delen.
Ja.
En wie weet, raakt dat hier mensen aan die juist ook daarmee zitten, met vrijmoedigheid, met de durf in feite om tot God te naderen. Omdat je misschien beschaamd bent om tot hem te naderen. Of omdat je denkt van hij ziet me weer aankomen. Of daar heb je mij weer met mijn gebed.
Ja, of omdat je het helemaal niet op die manier zo gewend bent.
Ja. Ja.
Wellicht.
Ja. Kan ook nog steeds. Er zijn veel natuurlijk manieren waarop we schroom hebben. Maar dat is natuurlijk tegenovergestelde van vrijmoedigheid.
Ja.
Zullen we elkaar vrijmoedig bidden? Dat goed?
Ja.
Laten we naderen. Je mag staan, je mag zitten. Wat je daarin fijn vindt. Vader, in de naam van de Heer Jezus, de Zoon van uw liefde die u hebt gestuurd. Heer, om mensen die eigenlijk vijanden van u waren, te verzoenen met uzelf. Dank u, Heer Jezus, dat u gegaan bent, dat u wilde gaan, dat u zich liet zenden. Dat u kwam, Heer, dat u onder ons leefde. Dat u de weg naar het kruis bent gegaan. En aan het kruis hebt willen hangen. Dat u uitriep, het is volbracht, dat u de overwinning hebt behaald. Dank u, Heer, dat we mogen zien vanavond dat uit uw zij bloed en water kwam. Heer. Vergeving voor al onze zonden, hoe groot ze ook zijn. Hoeveel we er nu ook last van hebben, maar vergeving, voldoende, genoeg. U bent tevreden met het bloed van de Heer Jezus, Vader. En aan de andere kant, Heer Jezus, ook het water uit uw zij. De Heilige Geest die ook voor mensen het verdient. Om hem ook weer aan mensen te geven. Dank u. Zo voor het Pinksterfeest. Dank u, drie enige God, dat u zich zo klein wil maken. Dat u in ons wil wonen. En dat u in ons aanwezig wil zijn. En dat u ons verdraagt. En dat u ons leidt. En dat u ons lief hebt. In het diepst van uw wezen. Tot in het diepst van ons wezen. Dank u dat u ons aanvaardt. Door Jezus Christus. Helemaal zoals we zijn, Heer. Met onze hebben en houden, onze nukken en onze makken en onze lusten en onze lasten. Alles wat ons mooi maakt, maar ook wat ons eigenlijk soms misschien walgelijk maakt. Ik weet niet of dat een sterk woord is, maar zo kunnen we ons soms voelen, Heer. Als we kijken in de spiegel van uw wet, dat we denken, wie zijn we nou eigenlijk? Maar ondanks dat hebt u ons lief. Dat is het evangelie. Daar dank u voor. Dank u ook, Heilige Geest, dat we... Hoewel u graag in de schaduw staat en de schijnwerpers op Jezus richt, dat we toch vanavond ook over u mochten spreken. Dat we ook tot u mochten zingen, vul mijn hart opnieuw. En we willen tot u komen, Heere God, en we willen vragen, wilt u ons opnieuw vullen met die eerste liefde? Met die kracht die we vroeger hadden vanuit u. Vul ons opnieuw met die vrede. Vul ons opnieuw met de vreugde over uw redding. Vul ons opnieuw met de liefde voor anderen. Vul ons opnieuw met vrijmoedigheid, Heere God. U wilt het doen. Pinkster vandaag, ja, het is een groot jaar van u. U wilt nog steeds het Pinksterfeest laten voortduren. U hebt uw geest uitgestort, maar u wilt dat in ons leven nog steeds het licht aan is. En het vuur aan en onze bron vol water is. Dat is uw verlangen, Heere God. En daar danken we u voor. En we strekken ons uit en we zeggen in de stilte van ons hart, vul mij opnieuw. Ja, Heer Jezus, we hebben ook gezien dat we bij u mogen komen. Dat u zegt, als je van mij drinkt, dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En daar willen we op pleiten, Heere God. Ik bid u voor de personen hier die vanavond hier zijn en die een blokkade ervaren. Die merken dat het levende water niet in kracht door hen heen kan gaan. Ze verlangen het wel, maar er is ook iets wat hen tegenhoudt. Heer, wilt u die personen bevrijden door uw machtig evangelie? Wilt u die personen bevrijden door de kracht van uw Heilige Geest? Wilt u ze vrijzetten, dat ze ook in de vrijheid mogen komen. En daardoor ook met vrijmoedigheid weer tot u willen naderen. Raakt u ze aan. Heer, we bidden voor hen die al jaren met iets lopen en last. Wilt u die last van de schouders nemen? En wilt u ook laten merken dat u met die persoon op meegaat? Dat u hem of haar leidt. Dat u met hem of haar wandelt. Dat u de hand op de schouder legt. Heer, zo zijn er zoveel andere situaties in ons leven. U weet ervan en wilt u op dit moment ook laten merken dat u ervan af weet. En dat is ook uw Heilige Geest. Dank u, Heer. Dank u voor de liefde van God die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Vul ons daarmee. En geef dat we ook van hier mogen gaan, ook met brandende harten, zoals ook die apostelen waren. En zich niet schaamden voor het evangelie, wat een kracht van God is tot redding, maar die ook Jezus wilde doorgeven. Jezus, Jezus alleen. De naam boven alle namen. En die naam willen wij eren, en die naam willen wij beleiden. Heer Jezus, u bent de Heer. U zit op de troon en u regeert. En we zien uit naar die rijke oogst, ook in Zaltbommel, ook in de omstreken, in Nederland. Een rijke oogst van mensen die komen tot Jezus en die redding vinden en vrijheid en het eeuwige leven. Heer, we danken u en we vragen u vergeving voor alles wat van ons was, wat niet goed was vanavond. Wilt u ons reinigen door uw bloed? En ons vullen met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Er is nog een gelegenheid om straks wat te drinken. Koffie, thee of wat anders. En zoals ik al zei, als je wat door wil praten, zijn mensen ook gewoon beschikbaar hier vanavond. Ik geloof in elk geval, Jan die had je gemeld. En Tini had zich ook gemeld, geloof ik, hè? Was Tini? Ja, die zit achteraan nu. En mogelijk anderen ook, geloof ik. Ik heb alle namen niet helemaal meer helder. Maar als je gewoon door wil spreken, dan is daar gewoon gelegenheid voor. Dus maak daar in elk geval gebruik van. Voor de anderen die zeggen van na alles ga ik nu fijn naar huis. Wel thuis. En tot de volgende keer over 2 weken. Thank you.